Ja, liederen gezongen. Eerst bouw uw koninkrijk, herstel uw beeld in ons als een gebed aan God. En vervolgens ook, ja, werden we eigenlijk zelf aan het werk gezet. Zoek eerst het koninkrijk van God. Het thema van vanavond. Ik wil met jullie graag een stukje uit de Bijbel lezen. En voordat ik dat doe, zal ik misschien eventjes vertellen wie ik zelf ben. Ik ben Gerco Guit. Misschien hebben jullie mij eerder al één keer gezien. Dat was ook op een avond bij dominee Simons. Toen heb ik een gedicht voorgelezen. Nou, en nu ben ik dus gevraagd om gastheer te worden op Jij Daar. Dat vond ik zelf een hele moeilijke keuze. Ik vind het nog steeds wel een moeilijke keuze, maar nou ja, vanavond ga ik dus een tweede helft doen en ga kijken hoe dat gaat. Maar dan weten jullie als het wat rommelig gaat, of als er, dan weten jullie precies waar dat door komt. Zoals ik gezegd heb, ga ik met jullie wat lezen uit Matthäus 6, vers 9 tot 15, heel bekend gedeelte, het gebed des Heren. En Jezus zegt daar, bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u niet vergeven. Nou, het gedeelte dat we hier lezen is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Het gebed des Heren, zoals ik net al zei. En ik denk dat we dat allemaal wel eens gebeden hebben die hier vanavond zijn. En eigenlijk gebeurt dat ook heel vaak gedachteloos. En helemaal als het dan in je hoofd gaat, dan gaat het heel snel. Maar ik zat te denken toen ik het van de week wat aandachtiger las. Dit is eigenlijk het gebed van het Koninkrijk van God. Want wat staan hier veel dingen in die eigenlijk haak staan op onze werkelijkheid of op ja, hoe wij leven. Jezus bidt, uw naam worden geheiligd. Hoe vaak horen we vloeken en horen we scheldwoorden in films of misschien in ons eigen taalgebruik. En Jezus bidt, uw naam worden geheiligd. Hoe vaak doen wij onze eigen wil en gaan we zomaar ons eigen pad? En Jezus bidt, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Hoe vaak gaan we niet op een hele genadeloze manier om met onze naasten, terwijl Jezus zegt, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En hoe vaak laten we ons verleiden op zoveel verschillende manieren. Door zoveel verschillende dingen. Terwijl Jezus bidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik vond het zelf een heel indrukwekkend gebed. En daarom wil ik dat vanavond ook met jullie bidden. En wil ik bidden om genade en ook vergeving om alle keren dat we niet volgens dat Koninkrijk van God leefden. En wil ik ook mijn zegen vragen voor de tweede helft van de avond. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Heren, zonder uw genade kunnen we het niet. Vanavond niet, maar nooit niet. Heer, we hebben het gebed des Heren bekeken, heel kort eventjes. En we hebben er eventjes kort over nagedacht. En heren, als we dat lezen, dan zien we dat onze werkelijkheid zo vaak haak staat op de werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Heer, en daar bidden we u vanavond om vergeving voor. Of u ons vergeven wilt van al onze ongerechtigheden, onze zonden, dat we zo vaak niet het Koninkrijk van God present stellen hier op aarde. Heer, dank u wel ook voor deze avond waarin we onderwijs mochten ontvangen over het Koninkrijk van God. En ja, nu begint zo meteen het tweede gedeelte. En we willen u vragen of u uw zegen wilt geven over dominee Simons die de vragen moet gaan beantwoorden. Maar ook over ons allemaal. Hier, ieder die hier met zijn eigen vragen gekomen is. Soms hele diepe vragen, hele moeilijke vragen, persoonlijke vragen. Heer, maar geef dat er vanavond een woord van ons bij mag zitten. En wilt u zo met ons zijn. En heren, tot slot wil ik ook het gebed bidden wat u zelf aan ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen nu de berijming zingen van het gebed des Heren? Gezang E is dat, de versen 3, 9 en 10. Nou, terwijl de dominee naar het podium afreist, zou ik nog alvast één mededeling willen doen. Aan het eind van de avond is er weer ruimte voor drie verrijzingliederen. En ik wil jullie nu alvast stimuleren om over een lied na te denken. En mocht je zeggen, ik heb een favoriet wat ik graag wil zingen aan het eind van de avond, dan kan je die opgeven ook via dezelfde website als waarmee je je vraag hebt gesteld. Steljevraag.tk. Nou, dominee Simons, uw lezing heeft heel veel vragen losgemaakt. Er zijn heel veel Johannes in de zaal die eigenlijk eventjes niet meer weten hoe zit dat nou precies met het Koninkrijk van God. Nou ja, we hebben een half uur de tijd om een heel aantal vragen te beantwoorden. Dus nou, we gaan de eerste vraag stellen. Dat is een verduidelijkingsvraag over de tekst die u aanhaalde in Filippenzen 3 vers 11. Daar staat of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. En net vertelde u dat we allemaal zullen opstaan op aarde en Jezus zullen zien. Maar het lijkt hier of het iets speciaals is wat Paulus graag wil. Zeker als ik de verse eromheen bijlees. Wat wordt hier precies bedoeld?
Okay. Volgens mij is die tekst iets anders. Of dat ik hem kennen mocht in de kracht van zijn opstanding. Als het Filippenzen 3 zei, vers 11.
Hier staat Filippenzen 3, vers 11, ja.
Daar zegt Paulus inderdaad dat er een verlangen in zijn hart is om Christus meer te kennen. En dat hij ook verlangt om meer de kracht van de opstanding in zijn leven te mogen ervaren. Dus de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, daar verlangt de apostel ook in geestelijk opzicht om door die kracht meer te mogen handelen en te wandelen. Dus daar gaat het niet zozeer over de lichamelijke opstanding der doden, maar daar verlangt de apostel, misschien jij ook wel daarachterin, of niet? Dat je meer de kracht mag ervaren van de Heilige Geest die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt. Die kracht van de opstanding, om die ook in je geestelijk leven meer te mogen beoefenen, in de praktijk te mogen brengen, in al je zwakheid en in je afhankelijkheid, de kracht van de opstanding van Jezus. Dat is naar mijn gevoel de uitleg die Paulus bij Filippenzen 3 vers 11 geeft.
Mooi. Mocht er nog opmerkingen of vragen uit de zaal zijn, dan kan altijd iemand om de microfoon vragen en om verduidelijking vragen. Anders zou ik u graag een persoonlijke vraag willen stellen van iemand. U vraagt of we heimwee hebben naar de wederkomst. Enerzijds verlang ik ernaar, maar anderzijds hoop ik nog dat het even duurt. Omdat mijn man zijn leven nog niet aan de Heer heeft gegeven. Mag je ook met die reden hopen dat het nog even duurt? Of is dat niet bijbels?
Natuurlijk, die kant die ken ik ook. Misschien wel een goed even een voorbeeld te vertellen. Ik heb jaren geleden een keer gepreekt over ergens. En toen stond er bij de auto een mevrouw te wachten op mij. En die mevrouw die was zo boos en die zei, u bent zeker vrijgezel. U hebt zeker geen kinderen en u bent zeker niet getrouwd. Want hoe kan dat nou dat u verlangt naar de wederkomst? Want als u kinderen zou hebben, want ik heb er 2, 1 van 18 en 1 van 20. En die zijn nog onbekeerd, dus ik verlang er helemaal niet naar dat Jezus zou terugkomen op de wolken van de hemel. En toen zei ik tegen die vrouw, uw kinderen hebben 18 en 20 jaar de tijd gehad om zich te bekeren. Laat dat genoeg zijn. Dus als wij dat uitstel, wat ik heel goed kan begrijpen, menselijk gezien, en ik geloof ook dat God het nog uitstelt, omdat de mensen nog tot bekering moeten komen. Maar als dat het excuus is om te zeggen van ik heb het verlangen niet naar de komst van Jezus, want mijn kinderen zijn nog onbekeerd. Ik denk dat dat niet tegenovergesteld is, maar juist in het verlengde. Hoe meer je verlangt naar de wederkomst van de Heer Jezus, hoe meer dat je ook dat overdraagt aan degenen die om je heen staan, omdat ze daardoor juist ook een heimwee krijgen naar de wederkomst.
Mooi.
Maar ik hoorde net al voor in het Bijbeltje staat Maranatha, want ik moet eraan herinnerd worden. Ik vind het eigenlijk heel erg, hè? Natuurlijk is het genade en is het werk van de Heilige Geest als er het verlangen is naar de wederkomst. Dat is niet een prestatie, dat is niet iets waar je je mouwen voor opstroopt, want Gods kind heeft niks om de mouwen op te stropen. Maar het is de Heilige Geest die het in ons werkt, beide dat willen en dat werken naar het welbehagen van God. En daarom moet het eigenlijk tot schuld zijn als je vanavond dat heimwee mist. En ik weet dat dit een klacht is van velen. Van dominee, ik voel me zo aards. En ik voel me zo hier van beneden. En ik zit nog zo vast aan. Nou ja, vul maar in. Daar heb ik maar één antwoord op. Dat is vlees. Dat moet aan het kruis. Dat moet sterven. Opdat er door de Heilige Geest een nieuw leven komt. En ook een nieuwe levenswandel. Dus dat is geen prestatie van je vlees. Of dat is geen godsdienstig aftreksel, maar ik wens jullie toe dat je meer vervuld mag raken met de Heilige Geest. En dan kan het niet anders of je gaat meer en meer verlangen naar de wederkomst.
Mooi. Hier een vraag van iemand en het wordt op verschillende manieren gesteld. Een hele diepe vraag ook. U zegt, we kunnen alleen het koninkrijk binnengaan als we Jezus omarmen. Ja. Hoe kan ik Jezus vanavond letterlijk omarmen en hoe geestelijk?
Oké. Okay.
En hier nog iemand anders, misschien dat erop lijkt. Ik verlang wel naar Jezus, maar niet naar zijn wederkomst. Ik heb veel ongelovige collega's op het werk, maar ondanks gesprekken over het geloof bevestigen ze dat het hun niks doet. Maar wat kan ik hieraan doen? Ik ontdek elke keer weer dat ik niks eraan kan veranderen, maar toch verlang ik ook hun zaligheid. Ligt het aan mij?
Oké. Eerst even die eerste vraag. Ja. Hoe kan ik de Heer Jezus omarmen, als ik me goed...
En dan werd er
U zegt, we kunnen alleen het koninkrijk binnengaan als we de Heer Jezus omarmd hebben. Hoe kan ik Jezus vanaf vanavond letterlijk omarmen? Ik vind dit een van de diepste vragen waar ik heel vaak over preek en spreek met mensen. En dat komt denk ik ook door mijn eigen leven, hoe God mij tot het heil heeft gebracht. En ik heb al heel vaak op een jij daar avond Romeinen 10 gelezen. En ik denk dat heel veel jongeren en ouderen en godsdienstige mensen toch ten diepste niet begrijpen hoe God werkt. Heel veel mensen denken dat je naar de Heer Jezus moet zoeken. En heel veel mensen denken dat je er heel veel om moet bidden of zo. En heel veel mensen denken dat je er heel veel voor moet doen en moet laten of zo. Maar ten diepste zegt Paulus in Romeinen 10, het is een opklimmen naar de hemel. En als je denkt dat je zo moet opklimmen om Jezus uit de hemel te halen, dat is juist het tegenovergestelde, want dan ontken je dat hij uit de hemel neergedaald is en dat hij neergedaald is in de hel en dat hij uit de dood is opgestaan. En nou komt het. En dat hij nabij komt in het woord. Dus wat gebeurt er vanavond als er een dienaar van God staat? Dan wordt Christus je aangeboden. Naar de Heer Jezus hoef je niet te zoeken. Want je kunt niet hem zoeken. Want je kunt niet opklimmen in de hemel. En je kunt niet neerdalen in de hel. Arme zondaar. Dode zondaar. U bent een verloren mens. U bent ongeschikt om één werk te doen tot u behoud. Vanavond roept God mij. Morgen misschien een ander. Om de Christus der Schriften nabij te brengen. En zo nabij dat die gelegd wordt in je mond en in je hart. Zo dichtbij. Met het bevel van geloof en bekering. En een ieder die vanavond de aangeboden Christus omhelst, die is behouden. Die is rechtvaardig in de ogen van God om Christus wil. Zeg nooit meer in je leven dat Christus verborgen is. Ik vind dat zoiets godslastelijk om te zeggen dat er geen verborgene persoon is dan Jezus. Al snap ik heel goed wat mensen bedoelen. Maar ik zeg vanavond dat er niemand zo heerlijk en zo helder en zo klaar geopenbaard is aan zondaren en goddelozen dan Jezus Christus. Deze Jezus Christus, die wordt niet alleen verkondigd, die wordt niet alleen gepredikt, maar die wordt gelegd, daar heb je hem weer, in de schoot van je hart. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Ik wil niet vanavond mezelf in het middelpunt plaatsen. Dat is het laatste wat ik doen wil. Maar ik heb wat gezocht naar Jezus. Dat ik op les dacht, ik word niet goed in mijn hoofd. Ik word gek. Er is niemand die naar God zoekt en niemand die naar God vraagt. En ik dacht dat ik er zo naar vroeg en dat ik er zo naar op zoek was. Domme dominee, arme zondaar, je begrijpt het evangelie niet. Evangelie is dat God in Christus, in het woord, zijn zoon vanavond aanbiedt aan een ieder die vanavond onder het woord zit. Op grond van het woord, met de autoriteit van de schrift, getuigen Gods dienaren, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die verder zijn. Zovele als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Wie roept God vanavond? Een ieder die vanavond hier in Jijda zit, wordt geroepen om de Christen der Schriften te omhelzen. Misschien zeg je, dat mag niet. Mijn handen zijn onrein, mijn lippen zijn verdorven en mijn hart is geesteloos. Ik zeg u, Christus wordt u verkondigd, gelegd in de poort van uw hart. Nou moet hij binnenkomen. Hoe komt hij binnen? Als die legt aan de poorten van mijn hart, door het geloof, door hem te omhelzen, komt hij in mij wonen en zal hij mij nimmer meer verlaten. Het is de evangelie. Voor zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend, die ongeschikt zijn om één geestelijk goed voor te brengen, die niet kunnen zoeken en niet kunnen bidden, aan diegenen wordt Christus aangeboden. Dit is de boodschap. We kunnen nu aan huis. Niemand hoeft te wanhopen aan zijn eeuwig behoud. Alleen als u deze Christus verwerpt, hem onrein acht, straks overgaat tot de orde van de dag, dan zal dit straks tegen u getuigen in de eeuwigheid. Want u zondigt niet omdat u in Adam gezondigd hebt, gaat u niet verloren. U gaat verloren omdat u de aangeboden Christus veracht hebt en hem niet hebt willen omhelzen met de armen van het geloof. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat wou ik even kwijt.
Nou, ik voel het een mooi antwoord op de vraag. Ik zou er toch nog even willen op doorgaan. Iets, omdat het een belangrijk thema is. Omdat veel mensen ook vragen. Want hoe zit dat dan met die bekering? Hoe word ik bekeerd? Ik bedoelde net eigenlijk deze vraag die hier ook een beetje op aansluit. Jezus zegt tegen ons, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. En ook zegt hij dat we hem moeten aannemen. En dat heeft u zojuist ook gezegd, dat we hem in een geloof moeten aannemen. Maar tegelijkertijd staat er ook in de Bijbel dat we vanuit onszelf niets goeds doen. En de vraagsteller vindt het heel lastig en vraagt hoe die daar dan mee om moet gaan. Enerzijds klinkt uw boodschap, of nou ja, de boodschap van het evangelie zo eenvoudig. Van hij wordt in je hart gelegd en je moet hem door geloof aannemen. En anderzijds...
Nou, je moet hem niet door het geloof aannemen, maar je neemt hem door het geloof aan. Dat moet niet. Maar dat gebeurt. God gebruikt geloof als een middel om Christus aan je hart te drukken. Om hem te kussen. Om hem te omhelzen. Dat is geloof. Geloof is geen moeten. Geloof is een middel. Wat de Heer vanavond gebruikt om Christus in mijn hart te doen wonen. Dat heb God zo beschikt. En ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, want ik word er weer op afgerekend. Omdat heel veel mensen toch, denk ik, niet begrijpen wat ik bedoel. Maar zulke soort teksten, zoekt en gij zult vinden. Of zoek eerst het koninkrijk van God, hè. Weet u tegen wie dat gezegd wordt? Tegen kinderen van God. Kinderen van God, zoek eerst het koninkrijk van God. Dan zullen al die aardse dingen, die zullen jou toegeworpen worden. Een kind van God komt in de dodigheid, in de geesteloosheid terecht. Omdat hij niet eerst het koninkrijk van God zoekt. Paulus zegt in Colossenzen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Tegen wie zegt hij dit? Tegen de kinderen van God. Tegen wie zegt Jezus, zoek en gij zult vinden? Tegen zijn discipelen. In Hooglied, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Over wie gaat het daar? Over kinderen van God. Die door afhoereren... door vleeselijkheid, door wereldgelijkvormigheid, Jezus buiten de deur van hun hart hebben gezet. Hooglied 5. En hij laat de mirre aan het slot achter. En ze komt van haar bed af en ze rent naar de deur en ze doet hem open. En haar liefste is geweken. Wat doet de bruid? De bruid! Ze gaat de straat op. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Wie? Dien die mijn ziel lief heeft. Dus als het over zoeken gaat en over bidden, over hongeren, over dorsten, over berouw, zijn vruchten van het nieuwe leven wat met Christus verenigd is. Niet omkeren, want dan ben je een remonstrant.
Dank u wel. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook vragen zijn uit de zaal. Voel je altijd vrij om je hand op te steken en de vraag mondeling te stellen of in te haken op wat dominee net heeft gezegd?
Sommigen die zeggen, ja, misschien vind je me echt, maar ik bedoel het echt, mijn hart brandt. Dan komt het er misschien een beetje zwart-wit en radicaal uit. Maar sommigen durven het natuurlijk niet te zeggen. Maar die zeggen, die dominee zegt gewoon, zalig worden is niks doen. Nou, dan heb je nog gelijk ook. Waarom wil je zo graag wat doen? Ken je je eigen hart wel? Weet je wat genade is? Dat God het doet. Nou, dat is natuurlijk mooi, dominee. Dan kun je gewoon door. Wie zegt dat? Als je vanavond zo'n boodschap krijgt, kun je daar gewoon doorleven. Maar je hoeft niks te doen tot je behoudt. Je kunt niks doen. Je moet je laten zaligen. Door die dierbare Heer Jezus. Die alles gedaan heeft om een verloren en een verdorven zondaar zalig te maken. Ik bied het je aan, zonder geld en zonder prijs. Geloof is een heil en troostrijk woord. Geloven is niet werken. Geloven is ophouden met werken. Geloven is erkennen dat je midden in de dood ligt. En dat het leven gelegd wordt door God. In de schoot van je hart, dode zondaar, een levende Jezus. Welzalig is die man en die vrouw die hem vanavond omhelst en hem kust en hem aan het hart drukt. Doe het maar mijn kind, met een bevende hand en met knikkende knieën. Misschien wel met vertwijfelingen, met aanvechting. Omhelst de Christus der Schriften en u bent behouden. snel naar de volgende vraag. Sorry. Ik heb een mailnummer, dus dan gaan we straks. En dan zal ik proberen om je, als je nu niet durft te vragen, begrijpelijk. Dan kun je het ook op een andere manier, of straks nog even, dan blijf ik nog een poosje.
We hebben het nu veel over bekering gehad. Maar u zei in uw lezing dat het belangrijkste in je leven is dat God tot zijn, aan zijn eer komt. En we hebben het net heel veel over bekering gehad. En ja, is dat niet het belangrijkste? Is het belangrijkste dat God aan zijn eer komt? Wat zou u daarop antwoorden?
Nou, kijk, als het bijvoorbeeld over Israël gaat, hè, ik kan het ook niet helpen dat God Israël heeft uitverkoren. Er is maar één volk uitverkoren. Deuteronomium 7, vers 9. Ik heb Israël lief gehad. Uit de veelheid van de volkeren. En niet omdat Israël aantrekkelijker was, of sterker was, of een edele volk was. Nee, God heeft gezegd, er is maar één reden waarom dat ik Israël heb uitverkoren. Ik heb Israël lief gehad, kan het ook niet helpen. Als volk, als natie, als land, heb God Israël uitverkoren uit al de volkeren der aarde. Dat jullie vanavond hier zitten, dat is gekomen omdat Israël zich verhard heeft en de Christus verworpen heeft. Daarom hebben jullie een klein poosje, krijgen jullie het evangelie. Weet je waarom? Om Israël tot jaloersheid te verwekken. En wanneer de volheid der heidenen gekomen zal zijn, Romeinen 11, de volheid der heidenen, dan zou God terugkeren naar zijn Israël. Dat heeft hij beloofd, Romeinen 11. Ik dacht van vers 20. En wanneer dat zal gebeuren, dan zal er niet één Jood zalig worden en niet duizend en niet een miljoen. Maar dan zal gans Israël zalig worden. God heeft altijd een volk gehad onder zijn Israël. Hierheen en daarheen. Maar als straks de dag komt, dan zal gans Israël zalig worden. Waarom zie ik daar naar uit? Zouden Gods beloftenissen, ken je die psalm, zijn vervulling missen? Dat de kerk van de Heere verlangt dat God verheerlijk wordt in het waarmaken van zijn woord. En daarom hou ik veel van Israël. Niet omdat ik ze aardig vind en niet omdat ze leuk zijn, want ze zijn helemaal niet leuk. Dat bent u trouwens ook niet en ik ook niet. Maar God heeft ze uitverkoren. En daarom zie ik elke dag er naar uit dat God zijn belofte verheerlijkt in zijn Israël. Wat zou dat zijn, mensen? Wat zou er een gejuich uit Jeruzalem opgaan aan al de volkeren? Dat ze zullen zeggen, de Heere is teruggekeerd naar zijn Israël. Daarom.
Als u dan in één zin zou samenvatten, wat is nou belangrijker? Dat tot bekering komen of de eer van God? Dan is dat dus de eer van God door de beloften die aan Israël vervuld worden? Of?
Ik heb helemaal geen verstand, tenminste niet zo erg veel, een klein beetje maar. Maar ja, goed, ik moest natuurlijk wel naar de universiteit. Dat kon natuurlijk helemaal niet, want ik werd van de MAVO afgestuurd en van de LEO. En de directeur zei, er is niks met jou te beginnen. Maar goed, toen God me riep, moest ik natuurlijk toch de weg bewandelen. En daarom kan ik nergens in roemen. Want alle roem is echt uitgesloten. Want ik ben alleen door de weg van het wonder heb ik mijn doctoraal maar gehaald. En dat heb ik van God gekregen. Maar ik had een eindscriptie. En toen had ik een slotwoord. En toen zei die professor, had ik een regel ingezet wat iets te maken had met wat jij nu zegt. Dat de eer van God en de bekering van zondaren. Wat is er nou belangrijker of zo? Of wat gaat er nou eerst en wat volgt erop? En toen heb ik geschreven in die eindscriptie, we moeten het niet tegenover elkaar stellen, maar het moet je naast elkaar laten staan. En we moeten niet zo vaak spreken in het eerste en het tweede, maar laat het nou allebei staan. Het gaat om de eer van God en tegelijkertijd gaat het om het behoud van zondaren. Dus dat zou ik eigenlijk willen zeggen van, als de eer van God sluit het behoud van zondaren niet uit, maar de eer van God sluit juist het behoud van zondaren in.
Goed. Zijn er nog reacties uit de zaal? Anders heb ik nog een vraag over Israël. Zal als Israël tot geloof komt voor ons ook nog de gelegenheid zijn om tot geloof te komen?
Als ik daar nou een antwoord op zou moeten geven. Ik zag hier net iets staan van die dominees evangelisch of zo. Of oud-gereformeerd, weet je wel. Of, nou ja, goed, dan geef je hem een etiket of zo. Dan zeg je, die dominee die is ruim of die dominee is niet ruim en zo. Is helemaal niet belangrijk, hoor. Het gaat erover wat het woord zegt. En dat is het allerbelangrijkste. En weet je wat het woord nou zegt? Als de verwerping van de Heer Jezus al zoveel vrucht heeft geworpen op de heidenen tot verzoening, wat zal het straks wezen als Israël tot de aanneming komt? Zou dat niet zijn als een opstanding uit de doden? Ik geloof op grond van de schrift, en niet alleen op grond van Romeinen 11, maar op heel veel teksten uit het Oude Testament, dat Gods werk nog niet klaar is. Wanneer straks Israël tot bekering zal komen, zal Israël zijn een licht voor de heidenen. En zal de Heer door de bekering van Israël nog vele heidenen toebrengen voordat het einde van deze wereld zal komen.
We hebben het ook een aantal keer gehad over die bekering van Israël. En daar is ook nog een vraag over. U heeft al gezegd dat we dat ook wel letterlijk moeten nemen. Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat als er nu een Joods jongetje wordt geboren, dat deze automatisch zalig zal zijn?
Oké.
Is dat nu al of gaat dat gebeuren? Of?
Is Israël een bijzonder volk op deze wereld? Nog steeds vandaag? Nog steeds. Elke Jood die hoort krachtens de natuur bij het verbond van God. In Romeinen 11 zegt Paulus, jullie zijn de natuurlijke takken van de natuurlijke olijfboom. Maar mooi luisteren. En jullie heidenen, jullie horen niet bij die tamme boom. Die boom is naar mijn stellige overtuiging het verbond van God. Een Joods jongetje wat geboren wordt uit een Joodse moeder hoort krachtens geboorte bij die tamme olijfboom, bij het verbond. Wij horen niet van nature bij het verbond van Israël. Maar Paulus zegt in Romeinen 11 dat de onnatuurlijke takken, de wilde takken van de wilde olijfboom, geënt worden in die tamme olijfboom. Dus door het geloof komt een heiden in het verbond. Nou komt het. Maar pas op, o Jood, dat je niet door ongeloof wordt afgekapt. En nou liggen er van die afgekapte takken onder aan die olijfboom Joodse jongetjes, die krachtens het verbond er eigenlijk bij horen, maar door ongeloof zijn afgehaakt. En Paulus zegt, straks komt er een dag, dan zal God die natuurlijke takken, die door ongeloof zijn afgehaakt, inenten in diezelfde boom. Nou, een mooi voorbeeld, denk ik, waar je eens even over na moet denken, want iemand in de pauze die trok maar mijn jasje, en dat vond ik fijn. En die zegt, wat ik nou hoor, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, nou, dan wordt wel hoog tijd dat je het eens gaat onderzoeken of dat de dingen al zo zijn naar de schrift. Nou, dus als u mij verdacht maakt, prima. En als u mij in de kliko gooit, ook prima. Maar gooit het woord niet in de kliko. Onderzoekt het thuis. Beproeft het of dat het zo is naar de schriften. Dat is jullie opdracht.
Dank u wel. We hebben een hele hoop vragen gehad. Niet allemaal. Als je zegt van joh, ik wil graag dat mijn vraag echt nog even besproken wordt, dan heb je nu nog even de mogelijkheid om het te stellen. En anders zouden we graag af willen sluiten met een persoonlijke vraag. Kijk even rond of er nog een vraag is. Ik zie daar een vinger.
Was mij al bekend. Maar zelf kom ik uit een gereformeerde gemeente. En ervaar ik de prediking nogal duaal. Dus dat wil zeggen dat uit genade zijt gezaligd geworden. Er hoeft helemaal niets bij. Nee. En dan, maar tegelijkertijd wordt er dan zeg maar 5 minuten later gezegd. Ja, die daar doet de wilde mijn hemelse vaders. Of neemt uw kruis op en volg mij. Die rijke jongeling die moest alles verkopen. Noem maar op. En zelf komt het mij voor dat er het onderscheid ligt tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie voor de heidenen, waar dus uit genade zijt gezalig geworden, zonder opdrachten en toestanden. Klopt dat wat mij hier, of heb ik dat bij de rechte eind?
Oké.
Maar dat duale, ook herkent u dat?
Als ik je goed begrijp, als ik het Oude Testament bijvoorbeeld lees, hè, wat in de eerste plaats natuurlijk het boek is voor Israël, hè, in de eerste plaats, want wij tellen helemaal niet mee in het Oude Testament, een paar uitzonderingen, weet je wel, Rut en Rahab en zo. En wij worden trouwens een stelletje honden genoemd. En de Joden worden genoemd de verloren schapen van het huis van Israël. Dus het Oude Testament was in eerste instantie toebetrouwd aan Israël. Als je het Oude Testament leest, zonder de bril van het Nieuwe Testament, dan heeft het Oude Testament iets wettigs. Iets voorwaardelijks. En als we het Nieuwe Testament openen, het Nieuwe Verbond met de komst van Christus, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, moet je maar lezen, dan is dat onvoorwaardelijke weg. Dan wordt het onvoorwaardelijk dat het evangelie wordt aangeboden zonder enige voorwaarden. Ik vind dat een soort spanning wel is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik geloof in één Bijbel. Het is allemaal het woord van God, van Genesis tot Openbaring. Alleen het Oude Testament heeft een wettisch karakter, een voorwaardelijk karakter. Dat met de komst van Christus het alleen aankomt op het ware geloof in de gekruisigde Christus. En als vrucht van de omhelzing van de Heer Jezus, gaan we ons kruis opnemen, gaan we hem volgen, dan is het God die het in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus als je dat bedoelt met het dualisme, met het dubbele, met het, dat het ene soms lijkt dat het voorwaardelijk is en het andere wat meer onvoorwaardelijk. Misschien heb ik dan iets. Thuis 2 Korinthe 3 lezen. Het is een heel belangrijk hoofdstuk als het gaat over die dubbelheid. Maar misschien niet voldoende. Straks, trek me straks nog even aan mijn jasje.
Dan zou ik u graag nog één korte laatste persoonlijke vraag willen stellen. Beste dominee, u zei dat u dagelijks naar de wederkomst verlangt. Wat maakt dat u daar zo naar verlangt? Ja. Ik mis dat verlangen vaak.
Ja. Genade. Ik was 25 toen God in mijn leven kwam. Ik heb een heel radicale omkeer in mijn leven meegemaakt. Maar ik heb tot mijn 25e jaar nooit iets ervaren van verlangen of van heimwee. Of ik had het gewoon heel goed naar mijn zin op deze wereld. Ik had een mooi huis en ik had een vrouw en ik had kinderen en ik had een bloeiend bedrijf. Maar toen God kwam, toen stortte heel mijn leven in elkaar. En ik ben nu 60. En ik heb een hele goede vriend die heel anders geestelijk gelegerd is als mij. En als ik hem wel eens opbelt omdat ik het even kwijt wil, en dat ik zeg, joh, ik verlang naar huis. Ik ben mezelf soms zo moe en ik ben deze wereld moe en ik ben de kerk moe en de wereld moe. En dan zegt hij wel eens een beetje gek scherende weg tegen mij, ik kom je straks opzoeken achter de graniums. Want jij gaat voorlopig nog niet naar huis. Maar heimwee, dat heeft van het moment dat de liefde van Christus in mijn hart kwam, is dat gepaard gegaan met heimwee. Alleen er was heel veel onkunde in mijn leven. Ik dacht niet zo over Israël. Ik dacht niet zo over de wederkomst. Ik had één ding geleerd in de nacht van mijn leven. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Daar ben ik diep van overtuigd geworden. En toen God zijn zoon in mijn leven openbaarde, toen heb ik hem omhelst. En toen heb ik hem aan mijn hart gedrukt. En toen heb ik hem gekust. En toen heb ik mijn zaligheid leren vinden in Christus alleen. En vanaf die tijd achtervolg mij heimwee. Maar hoe helderder de dingen werden door het onderzoek, hoor je het? Hoe helderder de dingen werden, hoe meer dat de Heilige Geest mijn ogen opende voor Israël, voor de toekomst, voor het laatste der dagen, voor de bekering van Israël, werd het verlangen en het heimwee alleen maar sterker. Kan het ook niet helpen. Ik ben niet wereldvreemd of zo, maar misschien toch wel. Ik voel me helemaal niet thuis, in de kerk niet en in de wereld ook niet. Ik verlang om bij Jezus te zijn. En ik kan het ook niet helpen, maar het is genade alleen. Maar ik geloof dat ieder kind van de Heer, al is er onderscheid, Maar als je de schoonheid van de Heer Jezus gezien hebt. Hé jongens en meiden, als je hebt leren vertrouwen om als een goddeloze op hem je te verlaten, dan kan het toch niet anders dat je verlangt om hem straks te zien. Ik wil hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ik zie nou in een spiegel, in een duistere reden. Het is nou allemaal nog zo gebroken, het is allemaal zo ten dele. Maar straks, dan zal ik hem zien. En wat misschien wel het meeste mijn hart vervult. Dat ik me vaak zo'n dwaze dominee voel. Zo'n onkundige dominee. Met zo weinig licht en zo weinig wijsheid. Maar dan zal ik hem kennen. Weet je hoe? Zoals hij nu mij kent. En hij kent me volmaakt. En hij herkent mij zoals hij God in Christus is. Maar straks zal ik met diezelfde kennis waarmee hij mij nu kent, zal ik hem straks kennen. En zal ik hem nog meer aanbidden. En zal ik hem nog meer verheerlijken en nog meer groot maken. Zal ik hem de glorie geven door de genade. Met lichaam. Vroeger zei ik dat lichaam, die Jehovah's getuigen met hun wachttorenblaadjes. Die domme Jehovah's getuigen. Het is een secte, het is nog waar ook, het is een secte ook. Maar misschien hadden ze daar wel wat meer kennis over dan jij en ik toen.
Dominee, heeft u ons heel veel stof tot nadenken gegeven. En ook hartelijk dank voor de vraagbeantwoording. Het is helaas tijd. Ik vind het mooi om te zien dat u niet alleen een theorie mee heeft gegeven, maar dat u ook laat zien dat er een heel leven bij hoort. En dat u daar ook bij leeft. We willen u hartelijk bedanken dat u hier vanavond gekomen bent. En dat doen we vaak met een bloemetje. Ontzettend bedankt voor alles wat u ons heeft meegegeven. We willen ook... Oh, kijk.
Deze is voor u.
Dankjewel.
Hartelijk dank voor de woorden die u gesproken heeft. En ik hoop dat het ons bemoedigd heeft en aangespoord heeft om met groot verlangen uit te zien naar de dag dat de Heer Jezus terugkomt.
Amen.
Wil u vragen of u met ons wilt danken voor deze avond en willen u graag nog even toezingen.
Misschien dat ik iets raars nog eens even zeg als afsluiting. Als ik probeer jullie een boodschap mee te geven, dan wordt het net ook al gezegd, hè, dat het mijn leven is. En dat is ook zo. Maar ga één ding niet doen. Ga niet mij ergens neerzetten of zo. Niet daar. En ook niet daar. Maar als je toch het werk van God ergens wil neerzetten, dan zou ik je aanraden, zet het werk van God daar neer. En laat mij op dezelfde hoogte als jij staan en zoals jij zit. Laten we niet in een mens eindigen om hem af te schrijven. Dat deed ik vroeger altijd. Ik wist precies waar het echt was en waar het niet echt was. En ik heb vroeger zoveel mensen, kinderen van God, veroordeeld. En de huichelaar ingezegend. Doe dat alsjeblieft niet aan mij. Maar neem de boodschap mee naar huis. Echt. Het is zo'n kostelijke boodschap. Het is niet simpel, hoor. Het is niet simpel om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Het is ook door veel lijden dat we geheiligd moeten worden. En door veel pijn en verdriet en sterven. Maar God geeft een blijdschap, jonge vrienden. Een blijdschap en een vreugde. Dat ik met niemand van deze wereld, met de rijkste van deze aarde, voor geen goud zal willen ruilen. Welzalig is de mens die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Dat gun ik jullie allen. In zover je het nog niet deelachtig bent, wens ik je dat van harte toe. Dan gaan we ook met elkaar om bidden. Lieve Vader in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus, u bent opgevaren naar de hemel. En u hebt gezegd tegen uw discipelen, het is nut dat ik bij jullie wegga. Want anders kan die trooster niet komen. Maar wanneer ik bij mijn Vader in de hemel zal zijn, zal ik hem zenden. En hij zal in jullie wonen. En hij zal jullie nooit meer verlaten. O Geest, o Vader, o Zoon. U zij al de eer en de glorie en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. U zorgt voor uw eigen werk. Het zaad wat we vanavond hebben mogen zaaien, u zal het zegenen in de harten van onze jonge vrienden. Het zal sterven in harten van mensen. Het zal wortel schieten en het zal op uw tijd ook vrucht dragen, tot eer en tot glorie en tot grootmaking van uw naam. En wij verootmoedigen ons, Heer Jezus. Nochtans heffen wij het hoofd omhoog en u doet ons uw gunst aanschouwen. Bedankt voor deze avond. Bedankt dat we onze jongeren in de ogen mochten zien. We leggen ze neer aan de voet van het kruis. En we laten ze los in uw handen. Want u zou met hen doen wat u beloofd hebt in uw woord. Want aan het einde van deze avond willen we bidden voor hen die deze avond organiseren. En die leiding geven aan deze avond. En ook aan hem die vanavond hier is, die leiding hoopt te geven door de Heilige Geest aan de stichting Jij Daar. Wees ook hem nabij. Samen met de achterban en samen met alle vrijwilligers en met alle leidinggevenden. Geef ons een bewogen hart om aan uw lippen te hangen en u niet los te kunnen laten, tenzij dat u ons zegent. En daarom bidden we voor ons land en voor ons volk. En we bidden voor de doodzieke kerk op deze aarde. En de kerk die is boven, uw kerk. Maar uw kerk hier op aarde is eigenlijk ook boven. Ze zijn met u, Heer Jezus, meegegaan naar boven. En u bewaart uw kerk in de troonzaal van uw Vader. Leer ons hier om door het geloof te wandelen. En niet door aanschouwen. Leer ons dicht om bij u te blijven. En u niet te verlaten. Daarom bidden we voor u Israël. En we geloven als u een herleving komt te geven. Dan zal u dat niet doen buiten Israël om. Maar u hebt beloofd dat u die herleving geven zal door Israël heen. Want dat was het grote doel waartoe Israël was uitverkoren door u. Omdat ze het volk zouden zijn om door te geven dat u die God bent van uw Israël. Wil u het deksel van hun hart wegnemen? Dat zal u doen door uw belofte. Dat oordeel wat op uw volk Israël ligt, dat zal u wegkomen te nemen. En u zal uw naam verheerlijken, uw koninkrijk komen. Bedankt voor deze avond. Laat het bloed der verzoening genadig zijn werk doen over het gebrekvolle van onze kant. Maar Heere, onze ogen die zijn op u. Wees ook met dat meisje wat worstelt om het toe te eigenen. Ze zou misschien vanavond belijden uit het diep van haar hart. Ik heb geen armen om het te omhelzen. En een ander die zou zeggen, ik voel me zo ellendig. Ik voel me zo dood. Ik voel me zo ver ervan verwijderd. Lieve meester, u hebt het vanavond zo dichtbij gebracht. Dat niemand kan zeggen, het ligt buiten handbereik. Zegen uw woord, dat zal u doen, om Christus wil. Amen.
afsluitende mededelingen. Dat eerste gaat over de collecte. Die heeft vanavond €427 opgebracht. Alleen, ik moest er even bij zeggen dat dat exclusief de app is. Dus het is in werkelijkheid iets meer, maar dat kon helaas niet meegeteld worden. Het volgende wat ik wil aankondigen is de volgende avond. Dat is op 26 april. En dan gaat Maartje Kok spreken over het thema Is je deur al op slot? Dus ook dan allemaal van harte welkom. Wil ik voordat we het slotlied gaan zingen nog twee korte versen lezen over de koning van het koninkrijk van God. En dit is uit de profetie van Daniël. En daar zegt Daniël: ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Zullen we daar ook van zingen met ons slotlied Lichtstad met uw palen poorten. En daarna is er nog ruimte voor drie slotliederen. Er zijn een hoop binnengekomen, dus blijf gerust zitten. Ja, verrijzingliederen. Er zijn een hele hoop binnengekomen. We hebben gekozen voor Kom nu is de tijd, aanbid hem. Vervolgens Wat hou ik van uw huis? En dan Ik zal er zijn. Mocht je nog...